Het is 22 januari en bij de PvdA wenst men elkaar een gelukkig nieuwjaar. We gaan eens horen wat voorzitter Peter Mertens dit jaar voor het nieuwjaar wenst.
Ja, goedenavond. Ik wens iedereen in ieder geval keuzes van hoop en niet van angst. Dat is onze belangrijkste boodschap, namelijk. Er is natuurlijk Donald Trump, maar er is natuurlijk ook Bernie Sanders, er is David Cameron, maar er is ook Jeremy Corbyn en er is de N-VA, maar er is ook de PvdA. Je kan de schijnwerpers richten op de problematiek rond de vluchtelingen, maar je kan ook de schijnwerpers richten op heel die vrijwilligerslaag in de samenleving die is opgestaan, los van de politiek, los van alles eigenlijk. En die week in, week uit klaarstaat voor Calais en Duinkerke. Dus wij willen de schijnwerper nu echt naar onder in de maatschappij richten om te zeggen van kijk, laten we de boodschap van samenwerking, van kracht van onderuit, van mensen die in verzet komen, laten we die in het licht brengen. Want dat zal toch de toekomst van Europa zijn en niet die boodschap van angst.
2016 bracht direct al een heel verrassende boodschap voor de PvdA, want u heeft de steun van Bart Maddes blijkbaar.
Ja, er zijn nog democraten in het land, en daar bedoel ik in eerste plaats mee de faculteit politieke wetenschappen van de KUL, want daar gaat het over. Ze hebben een onderzoek gestart naar de partijfinanciering en wij krijgen al weinig sowieso, maar dat is op zich niet erg, want wij willen financieel onafhankelijk blijven. De meerderheid van onze inkomsten komt uit de leden, 44%. Andere partijen zitten op nauwelijks 5%. Er is geen enkele andere partij die meer dan 5% uit leden bijdragen. Dat is heel belangrijk voor ons. Maar gewoon die 19% die wij wel uit dotaties krijgen bij andere partijen, zit dat allemaal boven de 75%. Dus dat betekent ook dat die partijen die het meest bezig zijn over de grote staat, zijn tegelijkertijd wel de partijen die het meest aan de subsidiemachine van diezelfde staat hangen. Hè. Dus wij zijn onafhankelijk. Maar die beperkte subsidies die we krijgen, we willen die nu nog een deel van afpakken, omdat men zegt dat de Vlaamse stemmen niet zouden meetellen. En ja, en dan zie je dat er toch ook gelukkig nog in de academische wereld faculteiten zijn, zoals de faculteit politieke wetenschappen aan de KUL, waar men zegt van dit kan niet meer. En je kunt politiek een stelling innemen, zegt Bart Maddes, tegen nationale partijen. En ik vermoed dat hij er zelf ook die politieke stelling inneemt. Maar het is niet omdat je die politieke stelling inneemt dat je de wet moet omzeilen en dat je de rechten van partijen op partijfinanciering nu moet onderuit halen. En je hebt dan hier zelfs de correspondent van de NRC Handelsblad, hier in Brussel, die zegt van wat voor een fiscale en politieke pesterij zijn dat tegenover partijen, gewoon omdat men niet akkoord is. En daar gaat het ook over. Hè. De systeempartijen vinden de PvdA niet leuk, vinden het niet leuk dat Raoul Hedebouw zo goed gebekt is en daar de vinger op de wonden ligt. En ze willen helemaal niet dat wij daar verder groeien. Maar ik vind dat op zich geen probleem. Ik vind dat eerder een teken des zwaktes van hun kant. Van dat zij een probleem zien en dat zij dan tot zo'n triestige politiek moeten overgaan.
Vorig jaar, in januari 2015, hadden we net een zeer warme herfst achter de rug. Dit jaar hebben we de spoorstaking gehad. We hebben enkele andere regionale stakingen gehad. Maar voor de rest leek het alsof dat de volledige extase, de volledige sfeer van vorig jaar ver te zoeken was. Wat vindt u daarvan?
Klopt, in de samenleving was dat zo hier op de nieuwjaarsreceptie met die 1000 mensen niet, want alles wat zich verzet en beweegt en mondig is en Frank en Teut heeft, is hier op de receptie. Dus ik ben super content dat hier toch die sfeer nog aanwezig is. Maar het is natuurlijk wel zo dat er een groot debat bezig is tussen twee strategieën. De ene strategie zegt, we moeten allemaal onze mond houden tot 2019. En dan gaat er miraculeus een linkse regering aan bod komen. Dat is niet ons standpunt. Wij zeggen, oké, we zitten in een diepje van het sociaal verzet. Ook omwille van de kwestie van de aanslagen terrorisme die rechts versterken. Dat is ook een feit. Maar als wij nu niet blijven leren mensen mondig zijn en leren zich verzetten, al is het rond heel kleine punten, hè, dat hoeft niet alleen rond de regering te gaan, maar dan mogen we ook een kruis over 2019 maken. Want als nu rechts veld wint, ook qua ideeënstrijd en de ideeën erbinnen krijgt, dat iedereen zelf verantwoordelijk is, dat de sociale zekerheid te duur is, dat de pensioenen te duur is en niemand biedt weerwerk. En waarom zou dan links in 2019 ineens winnen? Dus je gaat het terug moeten heropbouwen en we zitten in een andere fase. Ik hoop dat met de betoging van hart boven hart op 20 maart... dat daar een beetje de opgang terug kan inluiden van een nieuwe fase. Maar het is zeker en dat het einde van de sociale verkiezingen op syndicaal vlak ook een terug wakker worden wordt van de vakbonden. Want dat gaat echt wel nodig zijn. We gaan het verzet nodig hebben in de komende 4 jaar. En ik geloof echt niets van de strategie om 4 jaar kop in kas, de zogezegde storm, te laten overwaaien. De storm gaat niet overwaaien, de storm maakt dingen kapot. En dat is het groot verschil. Dus ik schat dat wij 2-3 jaar gaan nodig hebben om die sfeer van sociale strijd terug weer op te bouwen. Hè. Want je hebt helemaal gelijk, we zitten in een andere sfeer dan in 2000. Hey. De regering was er, onmiddellijk heel grote strijd, was lang geleden dat er pas bij de aantreding van de regering zo'n grote strijd was.
Het ging maar 6 maanden duren, hè? Ze ging de 6 maanden niet overleven.
Nee, we zaten in december 2014 heel dicht bij de vallen van de regering. Ik bedoel, de zwakke schakel is de CD&V, dat weet iedereen. Het verzet was heel breed, niet alleen de vakbonden, hard boven hart en klimaatzaken, noem maar op. En dus het je voelde dat het mogelijk was. En dat is altijd het ambetande in de sociale strijd. Namelijk dat als je natuurlijk net voor de finish een strijd stopt, dan kost dat jou 2-3 jaar om dat terug herop te bouwen. Hey, dan doe je niet knips. Ik zou wel graag willen, maar dat ze mensen blaasjeswijs maken. Wij zullen het terug nu moeten heropbouwen. Het positieve is, denk ik, dat er een laag bestaat. Hè. Ik bedoel, dat steeds. En daar is het gevecht. Al die mensen die nu te veel taxen moeten betalen, toerteltax, dieseltax, whatever tax, en die voor de N-VA hebben gestemd, daar is nu een gevecht over. Ofwel gewoon die helemaal verbitterd zijn in alles en nog wat, en gedegoteerd nog meer onderaan de ladder stampen dan de langdurig zieken, de werklozen, de vluchtelingen. Ofwel gaan wij die hun onvrede kunnen kanaliseren naar links. Dat is een keihard gevecht. Maar nog eens, daarom moeten we actief zijn. Daarom moeten we op het terrein zijn. En ja, we krijgen klappen nu met links. Ja, we zitten nu in de hoeks met links. En dan. Het is, als je alleen maar links bent op het moment van de stijgende lijn, dat is niet links zijn. Hè. Links is ook in moeilijke tijden tegen de stroom op. Maar dus op middellange termijn, echt waar, ben ik redelijk positief, ook voor deze stad hoor, want er komt nu een enquête uit over de jongeren. De jongeren hier in Antwerpen zeggen superdiversiteit, daar liggen wij het meest wakker van, op een positieve manier. En dan denk ik, wow, 15 jaar geleden was dat zo niet. Ik bedoel, je hebt hier een jongere generatie die een potentieel heeft, dus, maar dat is niet korte termijn, dat is lange termijn. En ik geloof echt, of dat nu in Spanje was, of dat nu met Corbyn was in Groot-Brittannië, of dat dat nu Bernie Sanders is op zijn 74 jaar in de Verenigde Staten. Die mens heeft lang willen moeten wachten. Ik hoop niet zo lang te moeten wachten, eerlijk gezegd.
Om president van Amerika te worden.
Nee. Om met de PvdA of met links te kunnen wegen op het maatschappelijk debat. En ook dingen echt te veranderen, want daar gaat het wel over. Maar je moet gewoon wel volhouden, ook in moeilijke tijden.
Is dat dan het antwoord op de wanhoop die bij mensen ontstaat als ze zien dat ondanks het protest de turteltax, de suikertax, de biertax enzovoort en zo verder er gewoon doorkomt? Blijven volhouden?
Ja, maar niet blijven volhouden sowieso. Hè. Wij gaan rond de turteltax. Zit de regering echt in defensief, om dat even duidelijk te zijn. Hè. Ze hebben daar problemen. Ze gaan misschien een uittocht proberen te realiseren door mevrouw Turtelboom zelf uit de regering te zetten. Het probleem is dat de reservebankoplossing hier in Antwerpen nu al is ingenomen door Rob van der Velde. Dus dat is hun probleem hoe dat ze dat doen. Maar het is duidelijk, rond de turteltax zit ze in defensief. En ik geloof dus meer in deze fase rond kleine actiepunten aanpakken, zoals duur, kleine actiepunten. In het budget van heel wat mensen is dat een heel groot actiepunt, hè, energie. Maar u te focussen daarop, dat is niet op het geheel van de maatregelen, en daarop door te duwen. In Ierland was er heel veel waren heel veel besparingen. En daar hebben ze eerst geprobeerd een brede beweging tegen de austerity, hè, zoals men dat in het Engels noemt, de besparingsdrift te organiseren. Dat had een matig succes, eerst 50.000, 60.000 mensen. Dan is dat ook naar achter geslagen. En dan hebben Sinn Féin en andere linkse partijen in Ierland gezegd, we gaan een andere aanpak doen. We concentreren ons op de duur waterprijzen. En die hebben een ongelooflijke beweging opgebouwd, gedurende 2-3 jaar, niet meer rond alles en nog wat, maar rond één concreet actiepunt. En wij hebben nu dure elektriciteit gepakt. En je ziet dat de dingen bewegen. Je ziet ook dat alle linkse partijen nu gelukkig ook hun standpunt hebben veranderd en daartegen zijn. Destijds waren ze voor die zonnepaneelsubsidies. Nu zijn ze veranderd. Je ziet dat er heel wat beweging is. Dus ik geloof in zo'n punten. Ik geloof, Ringland is een ander voorbeeld. Hè. Dat is een voorbeeld uit het middenveld. Dat is één actiepunt, een positief. En daarop doorgaan. 5-6 jaar. En dat is heel tof op stijgende momenten. Het is moeilijker op momenten dat er weinig mensen over praten. Maar ik denk dat we moeten proberen met links zo'n aantal overwinningen op dingen. En als, Het is een overwinning. Hè? Als de regering de tusseltax zou terugtrekken, zou dat een fantastische overwinning zijn. Dat verandert niet alles. Dat verandert veel in de portemonnee van de mensen. Maar dat verandert, ik denk, vooral in de psyche van mensen. Van oké, wij kunnen terug opnieuw overwinningen afboeken. En we hebben dat verdorie nodig, hè, om op concrete puntjes. En we hebben begonnen met proberen heel de regering weg te krijgen. Dat is niet gelukt. Na de dingen, laten we nu proberen een aantal regeringsmaatregelen in te focussen. En ik weet ook wel, er zijn er 1000 andere. Hè. Er is ook de index, er is ook de pensioenleeftijd en zo. Maar dat is het puntje. We kunnen misschien beter even focussen op één van die maatregelen. Om daar dan volle gas op te duwen en achteruit dan in alle richtingen te schieten. En uiteindelijk inderdaad niks te hebben.
Het vluchtelingenprobleem heeft ook een heel debat hier op gang gebracht over veiligheid, vaak ook over religie. En dan wordt de PvdA wel eens verweten dat ze daar een dubbele houding aanneemt. Dat ze aan de ene zijde wat dan ook wel een beetje als hun kiespubliek wordt omschreven, als moslims, tot zich binden. Wat dan misschien niet zo'n links standpunt is. En dat er ook, waar het landen als Saudi-Arabië betreft, waarin standpunten worden ingenomen waarvan men denkt, is dat nu wel zo interessant om bijvoorbeeld wapenleveringen aan Saudi-Arabië te verdedigen? En aan de andere kant de komst van een groot havenbedrijf dat van Saudi-Arabische kant komt in Antwerpen tegen te gaan. Wat zegt u daarop?
Dat zijn twee vragen. De eerste vraag rond ons standpunt rond de rol van religie is echt super duidelijk. En andere mensen die het zelf moeilijk hebben, doen dan projectie om dat moeilijk te vinden. Wij zijn een partij die zegt van, wij begrijpen heel goed dat mensen in hun engagement verschillende bronnen hebben. En dus heel wat mensen uit christendom, boeddhisme, uit de islam, uit jodendom en zo verder, hebben heel wat sociaal engagement verwezenlijkt vanuit hun religie. En wij, voor ons, wat telt is niet de religie, maar het sociaal engagement. En dat sommige religies, sommige mensen tot sociaal engagement brengen, dat vinden wij oké. Alleen zeggen wij, en daar zijn wij heel duidelijk in Borgerhout, overal waar dat wij zijn, wij zelf als partij zijn seculier. Ons project van de partij is seculier. Ons project, het maatschappijproject, is seculier met de scheiding van kerk en staat en met het in acht nemen van de regels van de verlichting. Dat is vrij duidelijk. Maar dat betekent dus niet dat wij alleen maar content zijn als wij 's morgens een of andere paap als ontbijt hebben gegeten, als wij heel hard tegen de kar van een of andere religie hebben ingegaan. Nee, wij respecteren het feit van de diversiteit en we respecteren ook het feit dat mensen uit verschillende bronnen hun engagement halen, zolang dat er maar respect is over de seculariteit van de maatschappij. En dus gaan wij tegen de kar in op twee vlakken. Wij gaan tegen de kar in bij een deel van de religieuze gemeenschap die niet akkoord is over de scheiding kerk en staat. En die debatten hebben wij veel meer dan gelijk welke andere partij onder een deel van de moslimbevolking. Die voeren wij, andere partijen babbelen erover op tv, maar die voeren die nooit. Hè. En wij gaan voor een deel in tegenover de vooroordelen bij de Belgische bevolking die religie A, B of C dan niet leuk vindt. Dus heel electoraal populair is ons standpunt nu net niet, maar wel consequent. Want dat is denk ik ook tegen de stroom inroeien en proberen iets op te bouwen. En dan wat betreft wapenleveringen, er is denk ik een redelijk misverstand geweest. We hebben één jaar geleden, heb ik hier op de nieuwjaarsreceptie gezegd, totale boycott van Saudi-Arabië. En dat is ons officieel standpunt. We hebben dat op knak geschreven, alle partijen hebben dat gevolgd. We hebben gezegd, boycott op alle vlakken, wat betreft de Waalse wapenuitvoer, maar ook wat betreft de Vlaamse hoogtechnologische componentenwapenuitvoer van bijvoorbeeld Barco en zo verder. En dus ook tegenover de investeringen hier in Antwerpen. Waarom? Omdat als de Saoedi's hier in Antwerpen investeren, dan gaat dat niet alleen over de investeringen, dan hebben ze ook macht, want we moeten daar niet flauw over doen. Als het een multinational is, heeft die multinational ook macht. Want als België dan een maatregel tegen Saoedi-Arabië zou goedkeuren, dan weet je wat er gaat gebeuren. Saoedi's zeggen, ja, wij hebben hier een bedrijf in België en wij gaan sluiten en terugtrekken, dus geen enkele maatregel. Dus wij zeggen ook, je moet ze geen poot toelaten hier. En rond herstel dan tot slot is het een moeilijk debat, want we hebben veel leden, ook bij FN Herstel, in de vakbond en zo. Maar dat debat gaan wij aan. En daar hebben wij twee punten over gezegd. Liefst van al willen wij die boycott Europees, want het is natuurlijk niet onze bedoeling om de wapenproblematiek in herstel te sluiten en alles nog dat zo in Frankrijk te laten gaan. En twee, alsjeblieft, praat ook over reconversie en compensatie. Want als de boeren hier om politieke redenen de slachtoffer zijn van de boycott van Rusland, want die krijgen wel een half miljard euro compensatiegelden. Waarom zou dan in een boycott scenario de mensen van FN geen compensatiegelden krijgen voor een reconversie mogelijk? Dat is een moeilijk debat onder de mensen van FN, maar die voeren wij.
Staat er voor bekend dat ze vaak heel dicht bij hun kiezerspubliek staan? Hoe staan de mensen bij FN Herstel in dat debat? Want het gaat uiteindelijk ook wel, en dat is heel begrijpelijk, over hun banen.
Ja, dat is een heel moeilijk debat op dit moment. Hè. Op dit moment zijn wij in volledig debat daar in FN. En voor ons is zo de tewerkstelling superbelangrijk, maar je hebt natuurlijk ook principes als partij. En die moet je durven uitleggen. Op sommige momenten is dat populair, op sommige momenten niet. Op dit moment is dat nu niet populair bij FN, alhoewel wij er vrij veel leden hebben. Maar dan moet je beslissen als partij, ga je een stap achteruit of niet. En dat is een historisch debat, is dus niet nieuw bij FN in herstel. De Partie Socialist heeft er zijn nek op gebroken. De Partie Communist, die ooit sterk stond bij FN, heeft er zijn nek op gebroken. Wij proberen nu daar tegenin te gaan. Maar ook wel met perspectieven te bieden rond die reconversie, rond die compensatiegelden die wel mogelijk zijn. Je probeert natuurlijk ook wel samen met de mensen oplossingen te zoeken. Als je naar die boycott gaat, wat is dan wel perspectief voor tewerkstelling? In die zin zijn wij anders dan kleinburgerlijke partijen zoals Ecolo, die heel gemakkelijk van achter hun bureau kunnen zeggen, sluit FN Herstel. Dus ons antwoord is niet sluit FN Herstel. Ons antwoord is gebruik die know-how, technische know-how van FN Herstel om andere productiviteit te doen met de steun van Europa. Dat is een moeilijke weg, dat is een moeilijk verhaal. Dat is niet de Haapsliek weg. Dingen dus... Ik weet niet hoe dat op dit moment de sfeer in de fabriek is, maar ik denk dat voor het debat wij iets populairder waren dan na het debat.
Hier in Vlaanderen, het Lanzeel waar ja, u dan veel mee te maken hebt ook natuurlijk, hoewel u natuurlijk ook nationaal veel... moet iedereen maar ondernemer worden?
Ja, fantastisch toch, hè? Ik merk ook dat alle partijen tegenwoordig ondernemerspartijen zijn geworden. Dat was een nieuwjaarsboodschap, denk ik, van zowel alle partijen. Sommige waren van de grote, andere van de middel, andere van de kleine. Maar in ieder geval, na heel die serie nieuwjaarsreceptie, dacht ik van... Oei, waar zit de partij van de werkende mensen? Oei, waar zit de partij van de loontrekkende? Oei, waar zit de partij van de mensen die geen stem hebben, van de vluchtelingen en zo verder? Waar de meerderheid in dit land... is welvaartsmaker door zijn arbeid te verkopen. Dat is nog altijd zo. Intellectuele arbeid, handenarbeid. Je verkoopt je arbeid als een loon. De meeste mensen zijn loontrekkende. En er moet iemand in dit land durven opstaan om te zeggen van wij vertegenwoordigen die loontrekkende. En laat al die anderen maar KMO-partijen, MO-partijen en multinational, meestal zijn multinational partijen zijn. Wij zijn dat niet. En dus iedereen ondernemer worden. De rijkdom in dit land wordt geproduceerd, zoals in de haven van Antwerpen, niet door die managers, maar wel door degenen die dagelijks hun leven riskeren aan de kaaien om die overslag te maken. En wij proberen die te ondersteunen.
U zegt daar inderdaad iets, de haven van Antwerpen. Wordt 2016 een heel cruciaal jaar voor de wet major?
Ja, ik denk dat duidelijk is. Ik denk dat... de wet major gewoon heel hard onder vuur ligt. Jammer genoeg dan nog vanuit een heel neoliberale geloofsleer vanuit Europa en niet van op terrein, want dat is het maffe aan de situatie dat de meeste grote havenbedrijven hier eigenlijk niks tegen de wet major hebben, want ja, die zien ook wel dat er een kort jaar wordt geboekt dankzij het feit dat de mensen een goede statuut hebben. Maar dan heb je natuurlijk jaloerse ondernemers. Fernand Huts is een opperjaloezist die heel graag hier in de haven zou doorbreken zonder de wet major toe te passen, die heel graag hier mensen tegen 6, 7 euro aan het werk zou zitten in 23 verschillende statuten zonder een vakbond te hebben. Dat is Fernand Huts, dat mag niet, hij is illegaal. En dus zegt hij, ik wil heel graag een overslagbedrijf maken, maar niet met de wet major. Hij kan dat doen, hè, dat hij gewoon 20 kilometer verder met zijn bedrijf gaat doen. Maar blijkbaar heeft hij dan een klacht ingediend in Europa en geeft Europa nu Fernand Huts gelijk en wil men die wet major afbreken. En iedereen in die haven weer. Als je de Witmajor afbreekt, dan breek je de haven van Antwerpen af. En dat wil ik wel eens onderschepen van Peel en al die andere mensen recht in de ogen kijken en zeggen, als jij niet ervoor gaat liggen dat je Witmajor wordt afgebroken, dan ben je mee verantwoordelijk voor de afbraak van de haven van Antwerpen. Want het is echt zo, dat die mensen hun tonnenmaten maar kloppen, al die dokwerkers, er is een heel pak hier aanwezig, dat die hun tonnenmaten maar kloppen, omdat ze verdorie een goed statuut hebben. En dat is ook logisch. Als jij weet dat jij een goede bescherming hebt, dan wil je harder werken. Als jij morgen wordt opgeroepen om een schip te gaan lossen voor 7 euro per uur en weet dat je overmorgen op straat ligt, dan ga je natuurlijk minder je best doen. Je gaat ook minder capaciteit hebben, want welke opleiding heb je gehad? Die gasten hebben nu een opleiding van 7 weken gehad, die hebben veiligheid enzovoort. Dus die kunnen productiever zijn. Een interimer kan niet zo productief zijn, dat is volstrekt onmogelijk. En dus ik wil iedereen recht in de ogen kijken. Wie wil er hier een toekomst voor die haven van Antwerpen hebben? Ik wil een toekomst, de PvdA wil een toekomst voor die haven van Antwerpen. En dat betekent dat je een toekomst wilt geven aan de dokwerkers, verdorie.
Het is dan natuurlijk jammer dat u de schepen niet meer in de ogen kan kijken, inderdaad, van besturen van de haven van Antwerpen, want daar bent u uitgekegeld. U zit nu 3 jaar in de gemeenteraad met de PvdA. Jullie laten toch wel een fijne indruk achter op dat feestje, lijkt het.
Ja, ik denk dat dat logisch is. Ik ben vooral blij dat ze reageren. Dat zie je dan wel. Of dat nu nationaal is door het feit van onze dotaties af te pakken, of hier in Antwerpen het feit om ons uit de raad van bestuur van de haven. Er doet hen wel wat pijn. Een van de punten dat je bijvoorbeeld pijn doet, en dat heb ik echt heel hard gemerkt, is als ik zeg, Bart de Wever verdient 15.000 euro netto. Ik 1.600 euro netto. Hè. Voor mij is een elantriek 10% van mijn loon. Voor hem 1% van zijn loon. En dat ze kunnen daar niet tegen. De andere partijen durven dat ook niet zeggen. Hè. Laat dat even duidelijk zijn. Hè. De zelfbediening is links. Heb je dat gehoord op andere recepties? Niemand durft dat zeggen. Waarom niet? Die lonen liggen niet te veel lager, hè, van die andere partijen. En wat noemt men dat dan? Populistisch. Ik stel gewoon vast dat in Spanje bijvoorbeeld alle parlementsleden van Podemos hetzelfde principe van de PvdA van België hebben toegepast. Werken aan een arbeidersloon. En dat is het principe dat wij willen verdedigen. En dat doet hen pijn. Want iemand toe aan een nieuwe vorm van politiek. Ik was in die raad van bestuur van de haven en het eerste wat ze tegen mij zeiden is, als jij durft iets naar buiten te brengen, naar de werknemers, dan zwieren wij u buiten. Dat was vergadering 1 en ik heb gezegd, oké, ik snap uw standpunt, spijtig kan ik daar niet aan beantwoorden, want ik heb geen mandaat van u, maar van 10% van de kiezers. En mijn mandaat van de 10% van de kiezers is, ik moet naar hen terugcommuniceren wat hen aanbelangt. Dat is mijn mandaat. En jullie zijn niet mijn mandaatspijn. En omdat je zo'n principiële houding hebt, omdat je dus een aantal potjes opent die tot nu toe dicht zijn gebleven, daarvoor vliegen wij buiten. En dan, dat maakt mij kwaad. Ik ben er verontwaardigd over, maar langs de andere kant denk ik van ja, ze hebben hier nog niks meegemaakt. Ik heb heel veel empathie voor die madame van Podemos die in dat parlement die kleine meepakt en borstvoeding geeft. En heel dat parlement staat op stelten. En dat is haar manier om aan te klagen dat werk en gezin niet te combineren zijn. Hetzelfde doen wij hier in de haven van Antwerpen. Hetzelfde doet Raoul Hedebouw in het parlement. Dat is een nieuw soort vorm van politiek terug naar de mensen brengen. En dat stoort hen mateloos. Al die andere partijen die in het systeempje blijven draaien en de postjes lekker verdelen en zelf akkoord zijn, loonsopslag voor de ministers. Bam. Al die partijen, allemaal, hè, heb ik het nu over. Ze zijn allemaal daarmee over akkoord. En ineens komt er de partij aan en die zegt, ja, maar dat is niet logisch dat jullie 10.000 euro verdienen. Dat is niet logisch. Wij willen een loonnorm voor ministers. Hoe kunnen jullie een indexsprong voor de rest verdedigen en dat zelf niet doen? Hoe kunnen jullie nu op 52 jaar op pensioen gaan als parlementsleden? En dan tegelijkertijd op dat knopje drukken dat heel de rest van het land langer moet gaan werken totdat ze kapot zijn. Wat voor een hypocrisie is dat? En dan zie je iedereen achteruit. Want wat heb je gedaan? Je hebt de consensus doorbroken. In plaats van de lieve Peter en de lieve Raoul en de lieve Marco, die eigenlijk wel echt allemaal heel sympathiek zijn en best meevallen voor Marxisten zijn, ineens doorbreken de consensus en dan is het muisstil. En dan zie je de reacties, subsidies afgepakt uit de raad van bestuur. Ik ben content dat dat gebeurt. Ik zou mij meer zorgen maken als wij ineens ook deel waren na 3 jaar van het systeem. Gelukkig hebben wij ons nog niet te veel geacclimatiseerd.